Marielle Vrielink van MeU in Sassenheim. Marielle, wat leuk dat jij jouw mooie verhaal met ons wilt delen voor onze podcast voor Empower Women.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging en hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Welkom in Sassenheim.
In een bloemrijke omgeving. Ik had mijn bloemenoorbellen ingedaan, maar het past bij jouw mooie tulpen. Mooi decor.
Ja.
Ik wil heel graag beginnen met een quote, want ik zag jouw verhaal in de mooie glossie van Zakenvrouwen. En daar viel jouw verhaal mij op. En ik citeer even. Marielle Vrielink begint aan een nieuw boek met een gouden kaft. Momenteel is ze nog aan het zaaien om de pagina's te vullen en deuren te openen. Deuren van instellingen waar traumaverwerking aan de orde van de dag is. Haar goal is om getraumatiseerde jongeren op weg te helpen naar een nieuw hoofdstuk. Ik vond het zo mooi omschreven. En het zegt eigenlijk alles waar jij je mee bezighoudt. Want kun je misschien uitleggen wat jij doet?
Ja, wat ik doe, ik ben opgeleid in de methode van Frans Rupert, IOPT.
En dat staat voor identiteitsgeoriënteerde psychotraumatherapie,
mondvol? Ja, dat klopt. Het is een hele mond vol. Het klinkt best ingewikkeld. Het is op basis van het verlangen. Het is een afgeleide van opstellingen. En het mooie is dat degene dus zelf een verlangen kan inbrengen. En daarop krijgt hij of zij resonantie terug. En die resonantie is het gevoel en de ervaring die de resonant teruggeeft. Maar de jongere zelf of de persoon aan de andere kant die het verlangen heeft ingebracht, die weet exact waar het over gaat. En dat maakt het zo bijzonder.
En misschien kun je uitleggen wat opstellingen zijn. Ik weet het wel, maar ik weet niet of iedereen weet wat dat inhoudt.
Opstellingen is dat je mensen krijgen bijvoorbeeld, ze hebben een verlangen. Hè? We weten wat een verlangen is. En dan kan het zijn dat iemand voor een woord staat. Hè? Dat is in de familieopstellingen en dan is welke plek heb je in het gezin. En daar komt informatie uit. Oh, een dominante moeder of een zusje wat aandacht altijd krijgt. Of een broertje. Dat. Dus ja. Iemand is als het ware dan die moeder. En je herkent dan, oh ja, dat is mijn moeder. Oh jeetje, wat is ze dominant. En oh, dat is inderdaad mijn zus. En hoe verhoud je je daartussen? Hè? Hoe heb je dat je hele leven gedaan? En het geeft je informatie van, oké, dus dit is wat ik ontmoet heb. En bij de IOPT is het niet dat je familie de onderdelen zijn van die woorden, maar het zijn jouw eigen delen.
Ja. Ja.
En dat maakt het heel bijzonder. Het gaat over jou.
En dat is die identiteit ook in het IOPT?
Ja.
Die identiteit?
Ja.
Oké, daar ga je mee aan de slag.
Ja. 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 En dan ga je mee aan de slag door te vragen van, hè, want op basis van wat is je aangedaan of wat heb je gemist. Dit zijn de twee thema's vaak waar je dingen aan terug kan leiden.
Ja.
Dan kan je heel veel over het gemis hebben en of wat is je aangedaan. Maar het gaat er dan om, maar wat zou je willen? En als je iets wil, is heel positief.
Ja.
Je bent begaan, want je wil iets. Ja. Wat zou je willen? Ja, ik wil van problemen af. Ja, dat is niet. Dat willen we allemaal. Niemand wil problemen. Maar wat wil je specifiek?
Ja.
Wat heb je last van? Nou, ik voel me rusteloos. Rusteloos. Bedenk jij een woord wat je op wil stellen? En het zou zomaar het woord rusteloos kunnen zijn.
Dus dat is dan de opstelling, maar dat is dan het thema waar je mee aan.
Ja, dan is het rusteloos. Ik en wil rusteloos.
Ja. Ja.
En dan betekent dus als je het woord rusteloos neemt, dan start je. En ik geef sensaties terug die ik voel in emotie. Non-verbaal en verbaal.
Mm-hmm.
En de ander die weet, die herkent dat.
Ja.
Die haakt daar aan waar het dat zich heeft voorgedaan. Het zijn eigenlijk allemaal laagjes. Hè? Dus je begint eerst aan de buitenkant. Of je ziet het wel of je ziet het niet. Maar heel vaak komt dat vrij snel binnen.
En je bent eigenlijk aan het spiegelen.
Je bent aan het spiegelen en aan het afpellen.
Verbaal, ja.
Ja, dus de verhalen zitten altijd. Wij weten ons verhaal. We zijn net als een computer.
Ja.
Wij hebben gewoon. Er zit informatie op ons. En die informatie is ook doorgegeven door onze ouders.
Ja.
Meegekregen. Al bij de geboorte. De eicel heeft alweer. Dus de eicel van mijn moeder, van de oma. Dus alles is erin doorgegeven, informatie. Ja, en waar is er een verstoring? Heeft er een verstoring plaatsgevonden? Zijn we ons bewust van? Nee. Gelukkig maar. Maar we kunnen last ervaren.
Even terug naar die jongeren. Waarom zijn jongeren zo belangrijk voor je? Waarom is dat waar jij je ding mee doet in het leven?
Ik heb een enorme klik met jongeren. Omdat ik... Ik vind ze heel leuk. Ik vind ze heel leuk om mee te werken. Omdat ze heel dynamisch zijn. En ze zijn dingen aan het ontdekken. Aan het uitzoeken. Ik vind... Ze hebben het niet echt makkelijk, denk ik.
Nee.
Er zijn zoveel keuzes. Noem maar internet, Instagram, Facebook. Er wordt veel van ze verwacht. Mm-hmm. En daarnaast zijn er ook gewoon heel veel problemen die ze kunnen hebben.
Ja.
En het is mooi als je er voor ze kan zijn. Ik kom uit onderwijs, dus ik heb 26 jaar onderwijs gehad. En ervaring. Op verschillende VMBO-scholen gewerkt. Cluster 4, jeugdgevangenis. Ik ben nogal wat tegengekomen.
En waarom is dat dan zo belangrijk voor je? Dat had ook getraumatiseerde volwassenen kunnen zijn. Want ik denk dat er heel veel mensen getraumatiseerd rondlopen. Of meer dan alleen de jongeren.
Ja, ik denk dat het misschien wel komt omdat ik het zal met mezelf te maken hebben. Dat moet haast wel.
Ja.
Van dat je gezien wil worden.
Okay.
En dat ik me niet gezien heb gevoeld als kind.
De aandacht waar je het eerder over had.
Ja, de aandacht. Dat ik die aandacht niet heb gehad. En die aandacht wil je heel graag wel geven. Omdat je dan... Ja, dat is belangrijk. En iedereen wil aandacht en iedereen wil liefde en iedereen wil gezien worden. Dat zijn gewoon belangrijke dingen voor ons allemaal.
Ja.
En dat je daarin het verschil wilt maken.
Dat is heel vaak, hè, wat je ziet, dat mensen die iets gaan ondernemen in het leven... of nou in een loonbaan is of voor jezelf beginnend... is vaak wel vanuit die pijn, het gemis, iets wat je niet...
Ja.
Niet fijn vond, nou, dat kan jij dan verbeteren of dat wil je verbeteren.
Ja,
dat is bij jou ook zo, die aandacht die ontbrak bij jou?
Ja, dat klopt, absoluut. En als ik merk ook wel in het onderwijs over pesten bijvoorbeeld, dat ik, als dat in mijn omgeving voorkwam of in mijn klas, dan was ik daar heel scherp op. Dat is ook zoiets, hè? Je bent zelf gepest, dus je signaleert het in je groep.
Mm-hmm.
En dat je denkt, ja, maar wacht even, hier gaan we even flink... zorgen dat dit niet meer gebeurt. Hè? Er zijn voor degene die gepest wordt, maar ook voor de pesten van, hé, luister, zo doen we dat niet. Hè?
Maar dan trad je echt zo op? Dan, als je zag dat iemand gepest werd, dan ging je er wat van zeggen?
Ik ging er wel wat van zeggen. En ik probeerde het wel te kijken van waardoor komt dat nou dat diegene gepest wordt? En ik sta er nog bij dat ik op een school, op de Leo Kanders school werkte en er werd een jongen enorm gepest. En die was niet... persoonlijke verzorging, dat liet heel erg te wensen over. Dus hij kwam het kooklokaal binnen. De juf zei al, eerst deodorant opdoen. En hij verzorgde zich niet goed. En hij werd gepest door een andere jongen. En het was heel extreem. Dus op een goed moment... Ja, het was ook niet fijn. De geur van hem die was heel indringend. Dus in die zin kan je zeggen van dan maak je het ernaar omdat je zo eruit ziet en dat je die geur hebt. Toen ben ik met hem een gesprek aangegaan, maar met toestemming van de docent.
Hoe oud was je toen?
Ik was zelf, dat was ik 47.
Okay.
En zij was 17.
Mm-hmm.
Van joh, uitvragen, wat maakt nou, dat pesten is een feit.
Ja.
Maar wat maakt nou dat die jongen zijn haren niet wast, niet onder de douche gaat, geen schone kleren aandoet? Dus heel subtiel begon ik van, hoe komt dat nou zo? Heeft je moeder niet de juiste douchegel? Hè? Want jongens met autisme, ex-ax, was heel erg in. Mm-hmm. Dus ik kon me voorstellen dat dat misschien een eye-opener was. Dus ik probeer wat op te gooien, wat op te schudden in de hoop dat haakt. En dat was helemaal niet het geval. En hij zei, helemaal niet. En ik zei, ik vind het zo naar dat je gepest wordt. Ik geef ook altijd een stukje van mezelf bloot. Maar ik blijf wel de professional. Van joh, ik vind het naar dat je gepest wordt. Maar wellicht zou het kunnen helpen als je onder de douche gaat. En, mm-hmm. Dit. Dus ik geef inzicht. Dat is mooi, je geeft inzicht. En dat doe je met liefdevolle aandacht. Dus je gaat niet adviezen geven, maar je geeft inzicht. En tot mijn grote verbazing, de volgende had ik kookles. Toen kwam die leerling binnen. Schoon, schone kleren, gewassen. En hij was naar de kapper geweest, had schone haren. En ik denk van, wow, Dit kan dus zo, hè? Mm-hmm. Je kunt dus het verschil maken bij iemand.
En het verschil was dat jij hem aandacht gaf die hij nodig had?
Aandacht, maar ook wist te ontdekken van waar zit dat nou... wat een reden zou kunnen zijn voor dat pesten. Want er was een pester in die klas. Ja. En geur is niet lekker, want dan, daar had iedereen last van.
Ja.
Dus dan zeg je, dan geef je inzicht van, dat zou ook mee te maken kunnen hebben dat jij gepest wordt.
Ja.
En als we nou deze oorzaak weg kunnen halen, hebben we misschien grote kans van slagen dat je niet meer gepest wordt. Wat vind je daarvan? En dan hou je toch de regie bij die jongen.
Ja. Ja.
En dat was heel interessant, want ik ging eerst in instantie naar de orthopedagoog geweest. Of ik misschien met hem een boekje van zorgen. Ik had een boekje over zelfzorg. Mm-hmm. Want op een gegeven moment denken we als ouders, ze zijn 12, kunnen ze tanden poetsen, kunnen ze aankleden, kunnen ze hun kleding uitzoeken. Ze weten dat ze onder douche moeten, dat ze hun haren moeten wassen, dat niet alleen de kraan loopt, maar dat je ook shampoo erin moet doen. En voor mensen met autisme, even niet stigmatiseren, maar voor sommige jongeren, geen idee. We denken dat we het allemaal weten, maar dat is het mooie met deze groep. Je moet echt gaan onderzoeken van wat heeft diegene nodig. Dus je moet proberen te levelen van waar zit het dan in. Hè? Ja. Net zoals ik zei, van heb je dan niet de aks?
Ja.
En de orthopedagoog zei van is misschien handig om zo'n boekje van. Hoe moet ik me scheren? Ja. Hoe moet ik mijn haren wassen? Toen zegt ze, nee, dat doen we niet. En we zijn hiermee bezig. Het is een hele casus. En daar trekken we een half jaar voor uit.
Wow.
En ik had eerst iets van, wat? Een half jaar? Kom op zeg, je bent orthopedagoog. Eigenlijk op dat moment, ik werd echt heel boos over.
Ja.
Want met één gesprek had ik zoveel bereikt. En nogmaals, het gaat niet over mij. Het gaat over die jongeren.
Ja.
En die ging dan gelukkig weg.
Ja.
Hoe is het met die pest eraf gelopen? Die is aangepakt. Maar die kreeg rugdekking van zijn ouders.
Ja.
Hij mocht zijn wat hij mocht zijn.
Ja.
En die is van school afgegaan.
Ja.
Die jongen is niet meer gepest.
Nee, prachtig. Prachtig voorbeeld.
Ja, het schiet me zo ineens naar binnen dat ik denk van... subtiele verschil maken.
Ja, dus de aandacht die hij gaf en het afpellen. En...
ja, het afpellen. En dat is wat de IOPT ook doet. Het is het afpellen van... dit is nu wat naar boven komt. En wat doet het met je?
Jij zei dat je zelf ook gepest bent.
Ja.
Wat was dan... ben je ook zo geholpen? Dat er iemand was voor jou die het ging afpellen en... jij je eigen weg moeten vinden daarin?
Nee, dat is een mooie. Nee, ik heb het gewoon... ik heb het ondergaan. En lager school aardig. Ik heb flaporen gehad... maar ja, goed.
Gehad.
En de arts die dat verholpen heeft, ik schiet eventjes door, die woonde bij ons in de buurt. Mm-hmm. En die zei tegen mijn moeder, ze heeft flaporen. Maar je moet niet onderschatten dat een aanleiding zou kunnen zijn geweest voor pestgedrag.
En toen was het al bezig,
het pesten? Het pesten is vanaf mijn jongere leeftijd gegaan. En met 21 jaar, voordat ik in Delft naar de lerarenopleiding ging...
ja.
Zijn mijn oren gecorrigeerd.
Ja.
En dat gaf wel een soort eye-opener van... ja, eerst is het dit en dan dat.
Ja.
Wat
bedoel je? Maar eerst is het dit en dan is het dat?
Nou ja, het pesten was eerst over mijn oren... ja. En mensen gaan grenzen verleggen.
Ja.
Want, dus dat was wel wat aan de gang was. En wat ik opmerk in het pesten... ik heb op een internaat gezeten... op het pensionaat Sint-Jozef in Groenlo... bij de nonnetjes. Mm-hmm. Daar ging ik van maandag tot vrijdag heen... en ik ging mijn MAVO halen. Dat hadden we mijn ouders zo voor mij bedacht... dat ik dan met begeleiding op een gewone MAVO zat.
Je zegt het lachend, want was het ook een fijne periode?
Nee, het was helemaal geen fijne periode. Nee, dus dat is wat ik dus blijkbaar doe. Dat ik vanuit mijn overleving dan zit te lachen en hoe leuk het was. Het was namelijk helemaal niet leuk. Hele dominante nonnetjes, waar ik een soort van trigger mee heb met dominantie. Maar terug naar dat pesten, kwam er op een gegeven moment een meisje naar me toe. En die zei... jij reageert zo rustig.
Mm-hmm.
Eigenlijk klopt het niet.
Op het pesten?
Ja, op het pesten. Jij doet helemaal niets.
Nee.
Jij wordt niet boos. Je gaat niet huilen. Je reageert gewoon niet. Als een soort van apathisch. Ze zei niet het woord apathisch. Maar als je nu zegt van je laat het gewoon maar gebeuren.
En dat is wel het idee van degene die pest. Die probeert daarmee uit te lokken. En die hoopt op een reactie.
Ja, dus dat blijft natuurlijk doorgaan. En ze zei, ja, het is heel gemeen dat ik het zeg, maar we zijn eigenlijk op zoek om jou uit te lokken.
En doordat je niet reageerde, gingen ze dat nog meer doen?
Ja. Ja, dat liep behoorlijk uit de hand.
Kijk.
En ik heb het ook nog... Ja, op een gegeven moment heb ik dus mijn grens moeten stellen. Maar ja, dan ga je dus het extreme gedrag vertonen. Dat ik zo boos was, dat ik een fruitschaal... Er stond een fruitschaal op tafel. En die heb ik gepakt. En die heb ik heel hard bij die pester op het hoofd gedaan. En als ik dat nu bedenk, denk ik, oh wow, dat was een porseleinen schaal. Knetterhard. En toen ben ik weggevlucht de keuken in. En daar stond mijn lieve zuster bij wie ik op de zaal sliep. Ik was haar ondersteunde, haar zuster Maria. En eigenlijk het pesten was klaar. Maar tot nog toe denk ik van, dat heb ik gewoon gedaan.
Ja.
En dat, ik ben er helemaal niet trots op. Dat had gewoon fout af kunnen lopen. Dat meisje had misschien wel met één klap dat ze er niet meer zou zijn geweest met zo'n klap. Ik gaf zo'n klap. Maar blijkbaar moeten we dat doen. We moeten onze grens aangeven.
Wat heeft het jou doen leren over je grenzen?
Nou, over grenzen op dat moment niet. Het is een explosie van een reactie op een uiting. Maar echt een buitensporige overcompensatie. Van zo boos zijn. En dat is wat ik ook in de jeugdgevangenis... instelling. Ik heb in de koppeling in Amsterdam ook gewerkt.
Mm-hmm.
Dat je dat extreme gedrag zag.
Ja.
Dat ik denk van ja, dat komt ergens vandaan. Het is niet meer gereguleerd.
Nee.
Dus dan is het zo, dan word je zo uitgelokt dat je iets heel raars gaat doen.
Ja. En de bom barstte eigenlijk. Ja. Je reageerde nooit en eigenlijk ontploft.
Ja. Ja, maar het pesten is wel opgehouden toen. Dus dat geluk heb ik daar wel bij gehad.
Dat is toch wel die regie. Je laat de regie in eigen handen. Ja. Ik denk dat we zitten natuurlijk voor de podcast, of we zitten hier voor Empower Women, ons event.
Ja.
Ik denk dat grenzen stellen moeilijker is voor vrouwen. Ben je dat met me eens?
Daar ben ik absoluut mee eens.
En hoe komt dat?
Wij vrouwen willen heel graag pleasen. We willen graag, we zijn de verbinders, we zijn daar heel goed in. We zijn emotioneel heel sterk.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd moeten we ook sterk zijn. En
verbinden en sterk zijn lijken dan twee dingen die
tegenover
elkaar staan.
Ja, dat je dat sterk en en dan kan het wel eens lastig zijn als je emoties uit. Maar het lijkt dan een soort dat het ondergesneeuwd wordt, terwijl het zo mooi is dat wij gewoon die intuïtie die innerlijke, dat gevoel om een bepaalde, dat kompas wat vrouwen in zich hebben. Dat is zo belangrijk om dat te voelen en om daarop te vertrouwen. Maar dan moet je ook jezelf vertrouwen. En weten van, dit is mijn kompas en dit ga ik nu doen. En dan filteren van, wat heb ik daarin niet nodig? En wat is niet goed voor mij?
En wat bedoel je met kompas?
De intuïtie.
De intuïtie.
Ja, ik bedoel, mijn intuïtie en het kompas van...
Je weet wat goed is.
Dat je gewoon mag vertrouwen dat het goed is wat je doet.
Ja. En waarom... We weten zo goed wat goed is. En waarom stellen we dan niet die grenzen? We weten dat precies. Dan weten we dat ook.
Ja, en het is de vraag van hoe is ons... hoe ben je... Wat heb je meegemaakt in je kind zijn? Heb jij je grenzen mogen aangeven als kind? Is er naar je geluisterd?
Dus je zegt eigenlijk als... Want ik merk dat, hè, met vrouwen, dat ze heel vaak hun grenzen niet aangeven. Ze weten hoe ze moeten doen. Dat kompas, daar geloof ik ook heilig in, maar dat ze het niet doen. Maar je zegt dat is wel terug te voeren op hoe wij zelf...
Ja, wat maakt
dat zijn.
Ja, wat maakt dat nou dat je die grens niet kan aangeven? En dat is interessant om dat uit te zoeken. En deze methode zou zich daar heel mooi voor lenen.
Ja.
En ik heb dat zelf laatst bij de hand gehad. Van, wat gebeurt mij hier nu? En dat was dus... Ja. Ik moet dus grenzen stellen. Het feit als je veel ellende hebt op gebied van werken. Ik heb 2 keer een vaststellingsovereenkomst gehad.
Ja.
En dat is behoorlijk over mij heen gewalst. En dan zou je zeggen, nou Marielle, je bent een heel pittige dame. Dat jou overkomt.
Als je laat over je heen was, tenslotte.
Ja, en dat zie je ook, of dat nou in werkrelaties zijn of in andere soorten relaties, dat je denkt, hoe kan dat nou?
Ja.
En wat maakt dan dat je dat je dat overkomt. En het is heel interessant om dat uit te zoeken. En blijkt dat ik vroeger niet gezien, niet gehoord, hele dominante moeder had.
Ja.
Dus die grenzen zijn bij mij nooit aangeleerd. Ik heb ze voor mezelf nooit kunnen uitwerken. Dus heb ik dat nu te leren. En als je het niet op tijd aanvoelt, gaan mensen over je grenzen heen. Dus dat is één.
Nou ja, ik denk altijd je later overheen gaan.
Je later overheen
gaan. Je geeft die ruimte aan de ander. Mensen kunnen nooit iets doen als jij die ruimte niet geeft.
Nee, dat klopt. Exact, Sandra. Ja, dat is echt... Je bent eigenlijk een soort van... Kom maar.
Ja.
Ja, en dan kan je heel wat meemaken.
Ja.
Als je dus... Als je dat soort, soort kader dan niet hebt... Of je hebt het niet geleerd. Het is geen onderdeel van je identiteit.
Ja, want die identiteit... Want dat zegt die IOPT... Zegt ook identiteitsgeoriënteerde psychotraumatherapie. En ik was er even... Je hebt me ook een hele mooie podcast gestuurd daarover... van Walter de Vries.
Ja.
En daar begreep ik van... het is het herstel van je identiteit.
Ja.
Want wat er eigenlijk gebeurt... is dat je de identiteit verliest. Dat vind ik identiteit altijd wel een interessant begrip. Mensen vinden het soms lastig om aan te geven... wat je identiteit is.
Ja.
Of laat staan... dat je dan door hebt dat je verloren hebt.
Ja.
Dat... Best wel een complexe vraagstelling, maar...
Ik snap precies wat je bedoelt. Je kan nooit alles verloren hebben. Ik denk dat er een soort van besmet of schade...
Hij is op de achtergrond geraakt.
Ja. Het is weer zoeken naar de ware ik. Maar wie ben jij dan? En kijk... het is heel lastig om daar uit te leggen. Het niet je best hoeven doen. En gewoon mogen zijn met alles zoals je bent.
Dus jezelf laten zien.
Jezelf laten zien
in jou wie ik ben. Dus dit is mijn identiteit.
En ik voel
het kost me geen energie.
Het kost me geen energie. Ik ben er voor jou. Ja. Het is allemaal oké. Ik voel me goed. Ik heb rust. Ik voel de liefde. Ik voel dat ik geliefd word. Ik voel dat ik gezien word. En ik zie een ander.
Maar het is zo... ik heb één NLP-interventie die ik graag inzet als ik iemand voor het eerst coach. En dan wandel je naar je identiteit toe. En dan al die vragen ervoor kunnen mensen makkelijk beantwoorden. Maar dan zeg ik, en wie ben jij? Als je al je rollen afdoet. En dat blijft zo'n lastige vraag. Bij die vraag gaan mensen altijd even nadenken. Vallen stil. Moeten echt nadenken. Want je bent wel geneigd te antwoorden in... Ik ben moeder, ik ben...
Ja.
Ik heb die baan.
Als
mensen zeggen, hoe gaat het met je? Dan zeggen mensen, gaat goed met werk. Ze antwoorden in de werksituatie.
Ja.
Maar echt, geef me één woord wie jouw identiteit is. Ik weet hem voor mezelf. Maar dat vinden mensen heel lastig.
Ik ben iemand die... geliefd. Ik voel me geliefd. En ik wil dat een ander zich geliefd voelt.
Dat is jouw identiteit?
Ja, ik denk dat ik dat heb.
Ja.
Dat ik daarin een verschil maak. Een liefdevolle aandacht voor de medemens.
Ja.
En kijken van wat kan ik in het klein, in het hele minuscule doen voor de ander. Die op mijn pad komt, op mijn levenspad.
Ja.
Ik denk dat is wel... Ja. Dat kan ik wel zeggen. Mijn thema is wel liefde in mijn leven.
Nou, daar resoneren mij. Want liefde heb ik ook wel ontdekt. Dat het een ding is.
Ja.
Of mijn ook in mijn missie zit.
Ja.
Jij noemde ook, of we noemen ook het woord trauma's. Hè? En ik denk dat mensen daar gelijk... dat mensen daar misschien snel een gekleurd beeld bij hebben. Maar we hadden ook een mooi voorgesprek.
Ja.
Voor deze podcast. Dat eigenlijk iedereen heeft... trauma's meegemaakt of maakt ze mee. Maar dat het niet per se heel beladen hoeft te zijn. Hè? Trauma's klinkt gelijk zo. Traumahelikopter.
Ja, ernstig, dat is het.
Groot. Maar dat is niet zo. Hè?
Nee, nou ja, we denken inderdaad bij trauma's denk je snel aan ongelukken. Ja. Existentieel trauma is dat. Ja. Hè? Dus het zijn de dingen. Maar het zijn de gebeurtenissen die in ons lichaam zijn opgeslagen. En wat ook maakt... waardoor we op een bepaalde manier gedragen. En vooral is het waarin we misschien overcompenseren... of waarin we blijven zoeken als we geen liefde hebben gehad. We zijn op de wereld gezet, stel maar, met zuurstofgebrek. Je hebt moeten vechten om er te komen. Mm-hmm. Is er iets gebeurd als jij een moeder hebt... die niet jou in liefdevolle armen sluit? Een baby kan schijnbaar overlijden... als hij niet die liefdevolle aandacht van zijn moeder nare geboorte heeft. Mm-hmm. Dan gebeurt er iets. Want jij hebt die interactie als baby nodig. En dat is dan even over het geboortetrauma, het vroegkindelijk trauma. Dus je blijft dat altijd zoeken. Dus je blijft altijd naar die moeder. Je blijft als kind je best doen om gezien te worden door je moeder. Om die liefdevolle aandacht te krijgen.
En dat is jij gaf ook aan, het is niet altijd bewust. Er zijn ook onbewuste dingen. Ik bedoel, er zijn dingen die je misschien gebeurd zijn, maar die je niet per se herinnert, maar die wel invloed hebben op jouw functioneren. Niet alles is bewust.
Nee, dat klopt. En dat zou, het onbewuste kan je dan opzoeken. Met de IOPT kan je kijken van wat is er dan op onbewust vlak. En we hebben inderdaad wel eens medestudenten gehad die op zoek zijn van, ja, er moet iets rondom mijn geboorte zijn. En dat een moeder dat niet vertelt. En dan gaan ze op verhaal komen en dan blijkt bijvoorbeeld dat ze vaststaat in een geboortekanaal.
Ja.
Dat, of dat ze met een tang zijn gehaald, of dat, dat ze apart zijn gelegd. Of dat iemand was een tweeling en die werden uit elkaar gehaald.
Ja. Ja.
En dan kan je zeggen, ja, moet je daar nou zo mee zitten? Kom, dat is gebeurd. Zolang je er geen last van hebt, niet. Maar als er iets is waarvan je denkt, er is wat. Hè? We hebben een voorgesprek en wij zeiden van, we hadden iets van ons hoofd. Niemand mag aan je hoofd zitten.
Ja. Ja.
Geen sjaals om. Het gevoel van beklemming. Ik heb dat echt heel lang in mijn leven gehad. En ook op het moment dat er bijvoorbeeld als er een stressvolle situatie zich voor heeft gedaan. Ja, meer in relaties dan, vooral. Dat gewoon beklemt. En ik denk van, waar komt dat vandaan? Ja, dat heb ik al meegemaakt in mijn vroegere leven. Dus dat herhaalt zich.
Ja.
Dat neem ik mee.
Ja.
Totdat ik weet van, waar komt dat nou vandaan? Oh ja, dat is rond mijn geboorte. Is dat en dat en dat gebeurd? En nu heb ik het, weet ik dus waar het vandaan komt. En ik heb nooit meer een beklemmend gevoel gehad.
Ja,
ook op mijn keelgebied. En iedereen mag aan mijn hoofd komen en aan mijn hals.
Ja.
Godzijdank dat ik dat niet meer heb. Want het is heel vervelend. Het is alsof iemand je de keel afsnijdt. Dat
dus,
gevoel.
Dus klachten komen ergens vandaan.
Ja.
Soms bewust en onbewust.
Ja.
Ja. Ik zag ook, dat wist ik niet. In jouw verhaal van de eerste 1000 dagen zijn heel bepalend in je leven. Dat was in jouw verhaal toch?
Waarschijnlijk.
Ik heb het in ieder geval gelezen. De eerste 1000 dagen zijn heel bepalend. Hoe je van je leven, hoe je omgaat met tegenslagen. Had ik al wat begrepen in het zakelijke leven. Als je ergens nieuw binnenkomt in een managementpositie, is belangrijk. Volgens mij de eerste 30 of 60 dagen dat je een verandering doet plaatsvinden om impact te maken.
Mm-hmm.
Dat zijn al die eerste 1000 dagen. Dus hoe jou, degene die jou opvoeden, met je omgaan, die is heel bepalend hoe je omgaat met tegenslagen. Daar heb je eigenlijk heel weinig invloed op.
Ja, dat heb je ook niet.
De eerste 1000 dagen, want dat is dus de eerste 3 jaar, zeg maar.
Ja. Ja.
365 dagen in een jaar, 364 dagen in een jaar.
Ja, de nabijheid en de hechting, hè? Dat zit op het gebied van hechting. Dus je hebt als kind en niet voor niks zo'n lekker babygeurtje. Je wil liefst een baby, die wil gewoon gekroeld worden. En die wil lekker de borstvoeding en wil gewoon lekker die warmte van die moeder voelen. En dat is gewoon heel belangrijk. En dat als je dat krijgt, een soort van geaardheid die je weer meeneemt in de rest van je leven. En dat heeft dus betrekking op relaties. De eerste relatie is de relatie met je moeder, hoe gek je het ook klinkt. Maar het is verdraaid. Het is op alle vlakken. En
logisch.
Ik ben 2,5 jaar in die opleiding. En hoe vaak komt die moeder niet voorbij? Dat je denkt, weer die moeder. En niks ten nadele van moeder, want ik ben ook moeder.
Ja.
Maar wel van erkennen van, hé, dit is gewoon niet goed gegaan. En, maar wat heeft dat met mij gedaan? Hè? Het gaat er ook, ik vind ook, het moet ook positief zijn over die vrouwen, ook over die moeders. Want moeder heeft er misschien helemaal niks aan kunnen doen. En moeder heeft ook een voorgeschiedenis. Dus, en het feit is dat je het voor jezelf kan zeggen, ja, maar wat is er dan met mij misgegaan? Wat heeft het met mij gedaan? Dat je dat kan resetten. Je haalt die geboorte niet meer terug. Maar je wil van, oké, dat is dus, dat heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben.
Dat je begrijpt wat er aan gaande is.
Ja.
Ik ben het met je eens, als het jou gaat belemmeren, ja, dan als er iets is wat jou belemmert, dan zul je dat al moeten afbellen.
Ja.
En dat klinkt dan misschien voor een aantal mensen zweverig.
Ja.
Maar ja.
Het is een keuze.
Het is een keuze. Ja.
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 En ja, het is. Ik moet zeggen, toen ik in eerste instantie ging naar een lezing van opstelling, dacht ik ook van, wat is dit? Een soort van sceptisch. En later kwam ik dan het boek van Ian van der Pol tegen, Coachen wat pijn doet. En toen had ik zoiets van, ja, verdraaid. Dit is wel geweldig als je op die manier, want alles is energie. Mm-hmm. En dat deze methode dus blijkbaar iets nieuws brengt voor ons. Wat ons zo kan helpen.
Want is het boek, maar dat, in dat boek van haar gaat over de EOPT?
Ja, zij vertelt ook. Zij is zelf coach. Ze is oprichter van Alba Academie. En er staan dus heel veel verhalen in. En er staat ook structuur in. En het staat eigenlijk ook in van sommige trauma's. Of van wat je er allemaal van kan krijgen. Depressie, alcoholverslaving. Verzin maar wat meer. Verdoving. Dus ja, inderdaad, dan nemen we maar alcohol. We verdoven het om maar niet te voelen. Depressie kan je inderdaad krijgen. Einde maken aan je leven, gedachten. Ga maar door.
Ja, en mensen denken soms dat het misschien een ver van hun bedshow is voor de mensen die hier niet mee te maken hebben. Maar ik heb wel eens begrepen dat een hoog percentage van het verzuim, ik dacht zelfs 20% of zo, heeft te maken met verslaving. Dus werkgevers, neem het serieuzer.
Ja.
En noem het niet zo zweverig als is, want een groot deel van jouw zieke werknemers heeft ermee te maken.
Ja.
Gewoon wetenschappelijk bewezen.
En een verslaving hebben we nu even, kijk wat misschien opplopt, is misschien een verslaving van roken of drinken. Het kan ook een werkverslaving zijn.
Of seks.
Of seksverslaving. Ja, en waar vlucht je in? Waar vlucht je in? Dus, en soms denken we van, oh, dat is niet goed. We komen tot besef dat het eigenlijk niet goed is. Maar we hebben het zo nodig.
Ja, precies.
En waarom hebben we het nodig?
Ja, maar wat is het antwoord?
Ja, weet ik niet. Ik weet niet wat het antwoord is. Nee. Waarom we het nodig hebben. Ik merk zelf dat ik wel vrij frequent elke dag alcohol dronk. En dat ik nu daar echt een ander plan in heb getrokken. Mm-hmm. Dat ik ook wel, ik vind het gewoon lekker. Daar kom ik eerlijk voor uit. Maar dat ik denk van, oh, dit is dus ook wat het doet.
Ja. Ja.
En dat word je gewaar. Je voelt dus dat je denkt van, oké. En het is gewoon goed om je emoties te voelen. En het is niet fijn om je af en toe niet helemaal goed te voelen. Het is niet fijn, maar het is wel fijn om daarna weer te groeien. Van, we hebben ook pijn, hoort ook bij ons leven.
Precies, precies.
En we kunnen het niet wegdenken. En we moeten het ook niet weghalen. We moeten het ook niet wegrationaliseren. Het is wat het is.
Iedereen neemt dat mee.
Dus,
ja.
En hoe kom je eruit? Je kan wel zeggen, ja, mijn glas is half vol of is die half leeg. Maar het feit is, belangrijk is dat we ook die pijn delen en ook de dingen die we meemaken die niet fijn zijn, dat we gewoon kunnen zeggen van, dit hebben we meegemaakt.
Nou, waar we mee begonnen eigenlijk, hè? Want je zegt, die aandacht is zo belangrijk. Ik denk dat heb ik zelf ook. Dat je serieus neemt wat de ander heeft en dat niet gelijk nee.
Ja.
Nee, want jij weet helemaal niet wat het is.
Nee.
En neem dat serieus waar de ander mee komt.
Ja, dat gaat ook om. Je maakt als coach of als therapeut ben jij eigenlijk de belangrijkste die het verschil maakt. En dat is doordat de ander zich ten eerste gezien voelt.
Ja.
Je voelt zich gezien en je hebt een liefdevolle aandacht.
Ja.
En je staat sterk in je schoenen als professional. En je reageert eruit dat je ernaast staat.
Ja.
Dat is het belangrijkste.
En het kan het verschil tussen leven en dood zijn. Hè?
Ja.
Ja,
klopt.
Hey Marielle, jij bent dus gericht op getraumatiseerde jongeren. Die wil jij graag je steentje aan bijdragen om hun leven weer dat nieuwe hoofdstuk te geven. Dat is zo mooi uitgedrukt. Het boek met het gouden kaft.
Ja.
Ik las ook dat jij je nu aan het specialiseren bent in een opleiding Heel de Vrouw.
Ja.
Kun je wel uitleggen wat dat is? En waarom je dat aan het doen bent?
Heel de Vrouw is eigenlijk een specialisme van de basisopleiding en de verdieping IOPT. En het onderwerp seksueel misbruik, dat raakt me.
Mm-hmm. Waarom raakt je dat?
Het raakt me echt.
Ja,
dat is wat er gebeurt.
Ja.
Heb ik me eigenlijk niet zo beseft.
Nee.
Maar mijn vader is misbruikt.
Ja.
Toen ik 6 was, op internaat.
Mm-hmm.
En in ieder geval wat me raakt, is dat ik heb gezien wat dat heeft gedaan met zijn vaderschap.
Ja.
En met zijn persoonlijkheid.
Ja.
En dat verhaal mag gewoon gedeeld worden.
Mm-hmm.
Verslavingen en depressie.
Ja.
En dat is dus de impact die het kan hebben.
Ja.
En vandaar is dat ook wel mijn drive. En blijkbaar is dat trauma aan mij doorgegeven. Dat hebben we dus, heeft de opleiding laten zien. Om te strijden voor recht. Want dat is schijnbaar dat mensen die misbruikt zijn, er zijn ook nog mensen op leeftijd die dat meedragen. Dat je strijdt voor het recht.
Oh,
eigenlijk wil je dat het onrecht in de wereld.
Onrecht
in de wereld. En eigenlijk is het van, zie mij. twee minuten. Maar ja, dus in principe is dat een beetje de trigger. En de opleiding, ja, Margriet die zei, ik heb nog een plekje voor je. Ik wil heel graag wat doen. En heb je zin om aan te sluiten in deze mooie vrouwengroep? Ja, dat lijkt me geweldig. En in maart ben ik klaar met de opleiding. Dus dan ben ik opgeleid voor hulpverlener seksueel misbruik. Ja, en het is heel actueel. En dat
ik zou net zeggen.
Heel jammer. Maar er gaat volgens mij, er zijn heel veel mensen die hulp in nabijheid nodig hebben. En deze methode zou daarbij kunnen helpen.
Nou ja, ik denk dat jij dat, dat heel goed kan. En wat raakte je daar zo in? Wat is dat zo? Wat zo raakte? Waarom je emotioneel werd? Kan je dat uitleggen?
De schade.
De schade, ja.
We hebben een presentatie gegeven van John Schouten. Die heeft een boekje, die is zelf misbruikt. En die heeft heel mooi in de structuur, dus voor mensen die meer willen weten over dit onderwerp, van wat het doet, in één seconde. Dus je hele leven verwoest.
Ja. Ja.
En heeft het helemaal uitgewerkt. Onvoorstelbaar. Want iemand anders heeft jou in bezit genomen terwijl je dat niet wilde. En het is niet cognitief. Het is ook lichamelijk.
Ja.
Dus het doet van alles in je lichaam, van alles in je geest. Je hebt als het ware de dader zit in je.
Ja.
En het is onvoorstelbaar. Ik ben dat boek gaan lezen. En ik heb in één dag één bladzijde kunnen lezen. Moest ik alweer stoppen. Ik ben zo rot geschrokken. Tweede dag ook één bladzijde. Ben ik weer gestopt. Toen dacht ik, oké, dit is dus een shit.
Ja.
Mensen gaan dan voorbij.
Ja. Ja.
En daarom is het zo fantastisch dat het centrum is seksueel geweld, landelijk. Dat zodra het gebeurt, dat iemand aan de bel trekt.
Ja.
Om de schade te voorkomen. Mijn vader is 68 geworden.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik, jeetje, misschien maakt dat wel dat ik op deze plek zit.
Ik denk het wel.
Om mensen te helpen.
Ja.
En, maar in ieder geval te melden. En dat is.
Ja. Ja, hoe actueel is dat, hè? Wat je nu uitspreekt? Ja. Hè?
Meld het. En ook mensen op leeftijd, doe het.
Nou ja,
mannen dragen het 30 tot 35 jaar mee.
Nou, ik vind het wel mooi dat we dit nu aanraken, dit thema. Want de focus is nu heel erg op de vrouwen die nu benaderd worden.
Ja.
En die in de openbaarheid durven te treden of niet.
Ja.
Maar er werd ook al gelijk gezegd in de media. Het betreft ook mannen.
Ja.
Dat is wat jij nu aanhaalt met het voorbeeld van je eigen vader.
Ja, klopt. Het is inderdaad waar.
Ik vind het wel mooi dat het nu ook in onze podcast te sprake komt. Hoe emotioneel het ook en beladen het is.
Ja.
Ja. Jij mag nog iets van mij vertellen tegen de... Of iets meegeven aan de vrouwen. Zou ik jij willen vragen die nu kijken en luisteren naar onze podcast. Wat zou dat zijn? Heb je er iets?
Nou, ik gun ze daar waarvan ze zichzelf hebben. Waarvan ze iets hebben van... Dat zit hun in de weg. Hè? In hun carrière. Ik loop daar ook tegenaan. Of het niet gezien worden. Of in hun gedrag. Of ze krijgen het terug. Maar ze kunnen het niet veranderen. Hè? Je kunt jezelf niet veranderen. Je kan wel gedrag aanpassen. Waarvan je denkt, ja, je weet eigenlijk niet zo goed. Waar komt dat weg? Nou, er zijn een aantal IZR. Individuele zelfresonantie heet dat. Vanuit IOPT. In Nederland. Dus zoek contact met zo'n mevrouw of meneer. En ga het eens ervaren wat het is om je verlangen op te stellen.
Ja.
Het is heel mooi en het geeft je zoveel informatie.
Ja.
Ik heb ook iemand gehad die had al heel veel gedaan.
Mm-hmm.
En die kwam bij mij, die hoorde over mijn opleiding. Ik zeg, ik ben nog in opleiding. Net dat laatste stukje. Ze had ook NLP gedaan en ze had van alles gedaan. En zegt, jij hebt gewoon dat laatste stukje gedaan voor mij. En die is zo blij. Die is nu zelf begonnen als coach. Dus ja, hoe gaaf is dat?
Ja.
Je kunt er gewoon niet bij komen. En dit gaat echt tot de enorme diepte. En vandaar dat ik ook heel graag wil samenwerken met anderen.
Ja, of ze moeten naar jou toe komen.
Mag ook. Online kan trouwens ook.
En wat heb je nog te doen? Als ik jou over een jaar spreek. Hoe gaat het dan met Marielle?
Oh, ik hoop dat het zo gaat zoals het nu gaat. Ik voel me echt heerlijk. Gelukkig. En prachtige kinderen. En ik hoop dat hier wat mee gedaan wordt. Ik hoop dat ik met mijn opleiding en met mijn eigen leven en mijn eigen professionaliteit en deze verdieping en dat iemand daar beroep op mag doen. Want ik gun het iedereen. Het gaat niet voor mij, maar ik gun iedereen een fijnere identiteit. Dat je jezelf vindt in je eigen liefde en dat je helemaal blij bent met jezelf.
Ik vind het een hele mooie afsluiting van deze podcast. Ik vertrouw erop dat het gaat gebeuren het komend jaar. Het een mooi jaar wordt voor jou. Dank je wel voor jouw openheid in deze mooie podcast.
Dank je wel, Sandra. Fijn dat jullie er waren nogmaals. En fijn gesprek.
Graag gedaan.